Podcast De Schuine Kant wordt mede mogelijk gemaakt door Bingoal. Maak jouw wedstrijd nog spannender. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus.
Van Aert andermaal langs de kant. Het is voor de tweede keer dat hij een kettingprobleem heeft. Foute keuze gemaakt, wellicht.
Als zoiets gezegd wordt, moet je daar gewoon aan houden. En anders bent je lafaard. Ik heb me eraan gehouden.
Voilà, Kevin Pauwels, we zijn nu ongeveer een half uurtje voor de start van de eerste cross. Is dit een moment waar je naar uitgekeken hebt?
Ja, toch wel, ja.
Je hebt er zin in.
Ja, zeker.
Welkom terug bij De Schuine Kant, de eerste van het nieuwe jaar. Een gelukkig 2023 natuurlijk voor alle luisteraars. En in wat voor periode begint dat nieuwe jaar? Nog steeds aan het bijkomen van de volle crossweek tussen kerst en oud en nieuw. Ja, wat was het ook weer, Teun? 4 crossen in 5 dagen?
Ja, zoiets. Ja.
10 in 17 dagen.
Heerlijk.
We zitten er eigenlijk nog steeds...
Je hoefde op zich niet van de bank af, zeg maar. Ja, nee. Even eten en drinken en kom je weer terug, was er weer cross.
Ja, en dat gaat ook nog wel even zo door, zeker komende week. Straks zullen we dat allemaal weer even op een rijtje zetten. De vorige opname die deden we tijdens de cross in Diegem. Dat was een beetje een experiment voor ons, want we gingen en podcasten en tussendoor... ja, dat was best wel lastig.
De totale verkeerde cross voor uitgekozen eigenlijk.
Ja, dat was niet zo voorspelbaar. En aan het eind zeiden we ook van ja, shit, we moeten nog even kort nabeschouwen. Wat is er nou gebeurd?
Ja, heel veel tegelijk. Onder de cross hebben we het geprobeerd in de gaten te houden. En volgens mij waren we klaar met het grootste deel opnemen. Toen waren er nog 1,5 of 2 rondes te gaan. Zeiden we, nou, is wel gereden. Nee.
Ja, nee. Van de Poel gaat er vandoor.
Alles opnieuw.
Deze heeft hij wel. Ja. Wat vond je eigenlijk de mooiste cross van die 4? Dus dan heb ik het over Gaveren, Heusden-Zolder, Diegem en Loenhout.
Ja, dit is toch een vraag die je niet kan stellen.
Nou ja.
Nee.
Kan je niet kiezen?
Nee, ik zou zo snel niet kunnen kiezen.
Niet toch die in Diegem?
Ja, weet ik niet. Als je nu had gezegd niet toch die in Heusden-Zolder, had ik gezegd misschien die.
Gelijk,
of misschien
gelijk.
Die, weet ik niet of jij kan kiezen.
Nou, het hoort allemaal een beetje bij elkaar. Ik vond het juist wel mooi dat er zit dan ook een soort... Het verhaal wordt groter en groter. Dan heb je die cross in Loenhout, die laatste van die 5. En dan lijkt Van der Poel wel te gaan pakken. En dan maakt hij een slippertje in die laatste ronde. Steekt hij 1 keer verkeerd in. Wordt hij geklopt in de sprint. Ja, dat vind ik nog misschien wel het mooiste. Dat het gewoon een ongoing story is.
Ja, zeker. Die nu in ieder geval nog niet eindigt. Dus wie weet wat we nog meer van dat soort wedstrijden gaan krijgen.
Heerlijk. Waar zijn we?
Waar zijn we? We zijn in ieder geval maar met z'n tweeën. En dat is omdat wij vandaag in de auto gestapt zijn naar Zelhem. We moesten net even zoeken naar waar we precies moesten zijn. Google Maps had het in ieder geval niet goed. En de navigatie van mijn auto ook niet. Maar uiteindelijk werd het telefoontje naar onze gast hielp om op de goede plek te komen. Dus we zijn in de keuken van het net verbouwde huis van Joris Nieuwenhuis.
Ja, welkom.
Ja, dankjewel. En jij welkom in De Schuine Kant.
Ja, dankjewel.
Fijn dat we hier mogen zijn. Om eens wat dieper met jou in te gaan op dit seizoen, op je afgelopen seizoenen. En hoe je carrière er nu voor staat en waar het naartoe gaat.
Ja, en dat doen we dus inderdaad in je nieuw verbouwde huis. Want je zei het net al eventjes, je woont hier nog niet zo lang.
2 maanden nu.
Ik zie wat oude elementen, oude vloeren, glas in lood. Maar was het een hand in het haar soms? Of was verliep het wel vrij soepel?
Nee, het verliep eigenlijk wel vrij soepel, ja. Ik had vooral gewoon geen einddatum of geen datum gesteld van dan moet het af zijn. Dan heb je ook eigenlijk alle tijd.
Dat is een lekkere positie om een huis te verbouwen.
Ja, en ik heb geluk met een vader die heel veel kan. Dus die heeft eigenlijk bijna heeft gewoon alles gedaan. En ik heb af en toe een beetje geholpen wanneer ik thuis was, zeg maar.
Want hoe gaat dat in de praktijk? Je huis wordt vooral door je vader verbouwd. Je zit dan in de Vuelta, stuurt af en toe een appje. Hoe gaat dat?
Ik krijg af en toe een foto. En dan zeg ik, mooi. Dat ziet er goed uit.
Maar zit je op de rollers op te warmen en zegt je vader dan... joh, zal ik het stopcontact hier of hier doen?
Nee. Ja. Ik heb hem heel veel vrijheid gegeven. Okay.
Hij heeft hem een beetje gemaakt zoals hij het misschien zelf had willen maken.
Ja,
mooi.
En Zelhem dus, want dit huis is dan misschien je nieuwe woning, maar je komt hier vandaan, hè? Is dit een beetje crossgebied, crossregio?
Van origine wel. Ik weet nog, en dan gaan we meteen terug naar 2006, het WK in Zeddam. Dat was eigenlijk mijn allereerste cross waar ik ooit bij was. Waar ik ooit, daar werd ik geïntroduceerd in de cross. En dat is super dichtbij. Maar de laatste jaren toch minder.
Ja, dat was inderdaad de enige plaatsnaam hier in de buurt waarvan ik dacht, oh ja, dat heeft een cross verleden.
Ja.
2006, dat is wel, toen was je denk ik nog echt piepjong.
10 jaar.
Ja.
Ja. Ah, is wel een goede leeftijd toch, om je eerste cross te zien en
ja. Ja, ik
warm
weet het
gemaakt
nog
te worden.
Echt, als de dag van gisteren bijna, want ik stond in een afdaling en recht voor mij ging Sven Nys onderuit. Mijn huidige teambaas, zeg maar. Dus, ja,
mooi.
Ja, dat weet ik nog heel goed.
En was dat het moment dat je dacht, dat wil ik ook?
Nee, nog lang niet.
Nog lang niet.
Nee, ik heb toen nog altijd gebmx'd en andere dingen gedaan. Maar ik denk wel dat het invloed heeft gehad.
Ja.
Fietste je al wel?
Ja, dat maar, al wel.
Dus BMX zeg je, ja. Ook op de racefiets? Of kwam dat allemaal pas later?
Nee, dat kwam allemaal echt later. Echt om mijn 14e, 15e ben ik voor het eerst gaan veldrijden, zeg maar.
Kijk, en meteen... Dat ging meteen best wel aardig. Daar gaan we het later over hebben. Maar eerst eventjes toch een beetje bij de actualiteit blijven. Wij hebben het net over al die crossen. We hebben het al de Heilige Week genoemd. Nou, jij bent veel in Vlaanderen, dus je weet dat het daar ook zo genoemd wordt. Allereerst de cross van afgelopen weekend. Van gisteren, want we zitten hier nu de dag na Nieuwjaarsdag in Baal. Daar is best wel het een en ander over nagepraat. Natuurlijk als het gaat over Tom Pidcock, die in de laatste ronde een flinke sweeper maakt.
Ja.
Sowieso, jij zal dat ook hebben gezien, hè, die beelden. Ja. Ja, hoe kijk jij daarnaar? Want hij zei zelf, ik weet niet of het door die sprong kwam. Heeft hij daar te veel risico genomen? Of is dit ook gewoon pech?
Nee, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk, zelfs als ik nu terugkijk, dat ik af en toe nog harder ging daar op dat stuk. Maar hij, je zag het ook bij de vrouwen veel gebeuren. Als je eenmaal je balans verliest in zo'n spoor, dan kun je gewoon geen kant meer op, want je hebt zoveel snelheid. En je zag, ik denk niet dat het door die sprong komt, maar hij verloor gewoon zijn balans eigenlijk op dat punt.
Want was het een lastige passage? Want het was wat spoorvorming, hè? Dat is natuurlijk eigenlijk overal, maar
ja eigenlijk, dieper. Maar eigenlijk het hele parcours wel. Ik ben ook zelf één keer echt hard gevallen in een andere afdaling. Maar omdat het parcours er gewoon permanent ligt, is het gewoon best wel hard. En heb je gewoon heel veel spoorvorming daardoor eigenlijk. Dat kon je wel merken.
Dus in zijn geval is het eigenlijk bottenpech dat hij daar over de barrière vloog?
Ja, denk ik wel. Uiteindelijk. Ja, aan de andere kant, wat ik wel merk bij sommige jongens, er wordt gewoon veel risico genomen. Je hebt het bij Pidcock nu al een paar keer gezien dat er toch net wel wat gebeurt in zo'n afdaling. Mm-hmm. In Huls bijvoorbeeld ook. Waar hij ook niet goed terecht komt na de afdaling. Mathieu en Wout zijn ook allebei al best wel vaak gevallen. Dus op het randje natuurlijk.
Ja,
en
ja.
Dat moet ook gewoon om te winnen.
Ja, Pidcock had natuurlijk een voorsprong van een seconde of 10. Wilde nog een snelle ronde neerzetten. Was misschien ook wel nodig om die voorsprong te behouden. Was sowieso wel wat moe na zo'n drukke week voordat hij hieraan begon. Dus alles opgeteld, zijn dit de gevolgen daarvan dan misschien?
Maar ik denk niet dat het kwam door dat hij aan het stunten was of zoiets.
Nee. Een beetje de schijn tegen misschien dan, hè? Dat iedereen dat er zo ziet en zegt, oh, hier, hij valt door die jump.
Ja.
Hoe is het nu met jou eigenlijk? Je zegt, ik ben hard gevallen daarna, maar hoe voel je je zo'n dag na de cross, ook vlak na veel crossen?
Vandaag op zich oké, maar gisteren was het echt niet goed.
Nee.
Ik had echt heel veel hoofdpijn. Ik was echt ook wel hard gevallen in de afdaling. Nu ben ik vooral gewoon heel stijf.
Okay.
Maar ik kan wel gewoon, ik heb vandaag gewoon een uurtje op de fiets gezeten, dus...
Is dat dan ook wat je doet op een dag na zo'n cross?
Ja, eigenlijk bijna altijd. Maar nee, dat ging allemaal gewoon goed.
Ja.
Hoe ging je wedstrijd gisteren?
Die ging eigenlijk verder heel goed. Op die valpartij na. In de tweede ronde viel ik zat er eigenlijk nog best wel goed bij. Daar moest ik echt ook wel even van bekomen. Dus ik heb echt even de tijd genomen om gewoon even alles goed te zetten. En even weer rustig op te starten, zeg maar, halve ronde. En toen ging het eigenlijk elke halve ronde beter. En kon ik nog wat jongens inhalen. En uiteindelijk werd ik 6e, volgens mij.
Ja. Ja, dus echt wel weer een beetje zo'n inhaalrace gemaakt door de wedstrijd heen.
Ja, ja, ja.
Dat heb je wel vaker, hè?
Ja, tot nu toe heel veel, ja, inderdaad.
Is dat iets wat voorheen ook al zo was? Want als we het straks verder hebben over dat je eigenlijk weer terug bent als fulltime crosser. Is het iets wat je in het verleden ook had? Dat je...
Nee, het komt natuurlijk vooral door mijn startpositie ook. Ik sta gewoon gisteren ook weer derde rij, af en toe vierde rij. Ja, dan is dat automatisch al. Eigenlijk de enige cross waar ik dat niet had, was in Nederland, bij Tilburg.
In de Beekse Bergen.
Beekse Bergen, ja. Inderdaad. Waar ik gewoon eigenlijk een beetje geluk had ook met de start en andere lijn nam en meteen vooraan zat. Ja, dan zit je er gewoon meteen bij.
Zat je de hele wedstrijd ook goed bij?
Ja, dan zit je er gewoon meteen bij. Ja. En dan Hoef je niet die inhaalactie nog te maken. Maar bijvoorbeeld in Zolder, waar jullie ook waren, zit ik er net niet bij. Ja, moet ik toch die oversteek maken alleen? Ja, dat kost zoveel krachten. Toen maakte Quinten nog een foutje. Nou, dan zit je weer een stuk van achter. Terwijl als je dan meteen gewoon bij de start vooraan bij zit, ja, dat is toch een andere crossrij dan.
Ja, dus dan mis je de aansluiting. En dan is eigenlijk het kwaad al een beetje geschiet. Ja. Zeker als er een paar echte giganten meedoen.
Ja. Ja, dat is ook nog weer wat anders natuurlijk. Want vanaf het moment dat ik bij de belofte weg was en tegen Mathieu en Wout ging rijden, dan is het eigenlijk gewoon altijd in de haalrace. Of in ieder geval een uur lang vol gas, zeg maar.
Ja. Ja. En die positie op de ranking, hè, want je zegt de startpositie, dat duurt even voordat ik daar vooraan beland. Je hebt zelfs een wereldbeker moeten missen omdat je niet bij die top 50 zat. Nog niet eens zo lang geleden, een maandje geleden. Inmiddels klim je daar gestaag verder. Dus dat moet wel goed komen, zeker voor volgend jaar bijvoorbeeld. Nog heel veel over die cross in Baal. Hoe is dat eigenlijk om je jaar te beginnen met zo'n wedstrijd? Misschien denk ik dan veel te sentimenteel hoor. Van heel veel mensen vieren oud en nieuw begin, voornemens, intenties. Je kan er wel wat meteen mee doen, want heel veel mensen liggen brak op de bank. En jij staat op 1 januari meteen klaar voor een cross.
Ja, ja, het was ook voor mij de allereerste keer.
Ja?
Ja, nee, inderdaad. Maar... Ja, voor mij was het natuurlijk ook gewoon de GPS van Nijs.
Ja.
Dus ja, dan moet ik gewoon rijden natuurlijk. Ja,
voor de ploeg niet onbelangrijk waarschijnlijk.
Ja, nee, daarom. Ja. En ik had er ook heel veel zin in, want ik vond het zelf altijd een van de mooiste om te kijken ook. Vanaf de bank.
Ja, ja.
Ik had er heel veel zin in.
Heb je het nog middernacht zien worden of lig je nou voor die tijd al op bed?
Ik heb het nog dik middernacht zien worden, ja.
Oké.
Okay. Ja. Daar zullen we wel niet op doorgaan.
Nee.
Toen we net binnenkwamen, hadden we het even over al die crossen van de afgelopen tijd. En toen zei je, ja, bij mij viel het eigenlijk nog wel mee hoeveel ik dan gereden heb. Als je kijkt hoeveel je had kunnen rijden.
Ja.
Want je hebt volgens mij Gaveren en Heus de Zolder gereden. Voor, zeg maar voor Oud en Nieuw, gisteren dus Baal. En je rijdt komende zondag in Zonhoven.
Ja.
Waar heeft dat mee te maken? Dat je er niet bijvoorbeeld ook 10 rijdt?
Ja, nou eigenlijk met het begin van het jaar al. Toen ik eenmaal de overstap heb gemaakt, heb ik toch met de ploeg samengezeten van oké, hoe gaan we dit seizoen aanpakken? En toen hebben we eigenlijk besloten om niet meteen te veel te gaan rijden. Omdat ik nog wel even Vuelta had gereden. Wanneer je dan meteen te gek gaat doen, dan kan het zomaar zijn dat het ook niet goed... dat het ook echt tegen je gaat staan. En eigenlijk heb ik maar daar vanaf het moment dat het wel goed ging, gewoon wel aangehouden van oké, dit jaar is gewoon een opbouwjaar, zeg maar. Zo zien we het ook echt met de hele ploeg. En volgend jaar gaan we pas echt een heel crossseizoen rijden.
Dat is ook overal gecommuniceerd, dat het een opbouwjaar is. En toch kan ik me voorstellen, als je dan vervolgens in het begin van dit seizoen goede uitslagen rijdt, vierde wordt op het EK, vierde Beekse Bergen, dat er dan... Ja, krijg je dan veel vragen van, nou jongens, stel je verwachtingen al bij? Of ga je dan toch meer rijden misschien? Of is het binnen de ploeg best wel rustig wat dat betreft? Het is duidelijk wat het plan is.
Nee, binnen de ploeg is het wel vrij duidelijk en ook gewoon echt heel rustig. En is er totaal geen druk van oké, we moeten toch meer gaan rijden of we moeten toch een ander programma gaan rijden. Maar er komt natuurlijk wel iets andere verwachtingen bij jezelf ook vooral. Omdat je al een paar keer toch vooraan meedoet. En dan wanneer je dan bijvoorbeeld een wedstrijd minder rijdt, zoals in Gaveren. Ja, dan begin je toch al gauw te denken van wat zie je nu aan de hand, zeg maar. Terwijl eigenlijk wanneer je dat voor het seizoen had gezegd, dan had ik iedereen voor gek verklaard dat ik vierde op de NK zou worden bijvoorbeeld. Dus ik probeer me daar gewoon nog heel nuchter in te blijven en echt te zeggen van oké, opbouwjaar. Volgend jaar hopen we echt die aansluiting te maken. Maar dit jaar is eigenlijk elke cross gewoon waar ik goed rij is gewoon meegenomen.
Maar hoe hou je jezelf zo met beide benen op de grond?
Nou ja, ik heb natuurlijk al meerdere jaren op zitten.
Ja.
En ik heb al meerdere keren meegemaakt dat wanneer de verwachtingen te hoog worden bij jezelf of bij een ander, dat het eigenlijk alleen maar tegen kan vallen. Terwijl wanneer de verwachtingen laag houdt, ja, dan is het eigenlijk altijd goed. En uiteindelijk heb je ook gewoon niets aan een verwachting. Omdat je wanneer je gewoon erop voorbereidt, dat je er alles aan doet wat je kunt doen, dan, mm-hmm. Dan is dat het ook, zeg maar. Ja.
Maar het lijkt me ergens mentaal ook wel een strijd tussen, oké, waar sta ik, wat wil ik, wat kan ik, wat is verstandig en wat is het punt dat ik wel het nu maximaal haalbare eruit haal?
Ja.
Heb je die strijd ook echt zeggen, nee, ik ga nu gewoon kijken waar ik sta en dan is alles helemaal goed?
Ja, eigenlijk wel. ik probeer... Ik heb een paar doelen gesteld, begin van het jaar. Daarvan is er geen één resultaat gericht. Eigenlijk, het zijn allemaal doelen zoals leren. Leerdoelen, zeg maar. Dus ik wil zoveel mogelijk leren van Sven of van de ploeg. Van de mensen om me heen, van Lars.
Wat heb je de afgelopen maanden van Sven geleerd, bijvoorbeeld?
Genoeg. Elke cross leer ik dingen bij van Sven. Elke training dat ik in Lichtaard ben bij de ploegtraining, leer ik dingen van Sven.
Had je dan ook bijvoorbeeld hele specifieke ontwikkelingspunten voor jezelf als het gaat om dingen die wij begrijpen, die met techniek te maken hebben of met bepaalde trainingsdoelen? Of
is nou, eerder niet per se techniek, want dat merk ik nu ook alweer. Dat zit eigenlijk van nature best wel goed. Omdat ik al die jaren gebmx'd heb. En eigenlijk geen enkel jaar echt het veldrijden links heb laten liggen. Dus ik heb dat eigenlijk elk jaar echt wel mijn crossen gereden. Het zijn eerder fysieke doelen waarbij ik gewoon afgelopen jaren veel meer langere duurtraining heb gedaan. Ik ben eigenlijk veel meer een slome crosser geworden, zeg maar. Dus vaak die laatste ronde gaat heel goed. En het liefst had ik dat er nog 10 ronden achteraan gereden werden. In plaats van dat ik echt dat felle heb. En dat, wat Lars eigenlijk bijvoorbeeld heeft. Dat hele intense binnen een uur kunnen eruit kunnen halen. En daar zijn we nu heel erg aan het werk.
Ja, en dat is ook iets wat je eigenlijk niet in één winter terug kan winnen. Daar moet je ook een langere visie voor hebben.
Ja, nee, inderdaad. En die lange termijn hebben we samen echt wel goed voor ogen, heb ik het idee.
Misschien is dit wel een mooi punt om dan even terug te kijken op hoe de keuze ontstaan is om weer volledig in het veldrijden je te gaan storten. Want zoals je al terecht zei, je hebt nooit eigenlijk de cross helemaal links laten liggen. Maar het had een heel andere rol in jouw programma of in je carrière de afgelopen jaren dan bijvoorbeeld 4 jaar geleden. Hè? Want ik zat even te kijken, 2018, die winter, dan rij je nog 30, 35 crossen. Of in ieder geval flink wat.
Ja, ik ben echt heel slecht met jaren. Dus,
nou, het was een hele lijst. Maar ik denk dat het je eerste jaar als elite renner was bij in de cross.
Ja.
Word je derde in Heusden Zolder op de Wereldbeker. Ja. En dan begin je vervolgens in de World Tour bij DSM op de weg. 4 jaar gereden. Wat was de reden daar toen eigenlijk van? Om juist naar zo'n goede crosswinter... Waarschijnlijk was dat het plan al om op de weg te gaan rijden. Maar wist je toen ook al dat het veld dan eigenlijk iets minder belangrijk zou worden?
Ja, eigenlijk wel. Maar want ik wist gewoon van wanneer ik grote wedstrijden op de weg wil gaan rijden, dan zal ik toch moeten... dan moet ik dus inderdaad langere duurtrainingen doen en op een andere manier gaan trainen. Dus ik wist wel dat het impact op elkaar ging hebben. Ik had wel het idee dat het heel goed samen kon. Maar dan moest je wel gaan doseren ook in de crossen. Ja, langzaamaan is dat zo gegroeid dat ik meer op de weg ben gaan rijden. En minder gaan veldrijden.
En wat waren je ambities in die tijd voor het rijden op de weg? Was het een soort ontdekking?
Klassiekers rijden, ontdekken inderdaad waar mijn specialiteit zou liggen. En toen word je in één keer gevraagd voor een Tour de France. En dan gaat je focus in één keer daar naartoe wat meer. En een soort van samenloop van omstandigheden dat je in één keer toch nog meer op de weg bent gaat rijden.
Ik vroeg me af, heeft corona wat dat betreft nog een grote invloed op jouw wegcarrière gehad? Want dat seizoen dat werd ineens in elkaar gedrukt, hè, 2020, toen je de Tour voor het eerst reed. Natuurlijk is dat te combineren met de klassiekers, maar was wel raar qua opbouw misschien voor of een programma wat je dan rijdt.
Ja, want dat jaar zou ik eigenlijk nog helemaal geen grote ronde rijden. En eigenlijk merkten we, kreeg ik toen heel laat pas te horen van dat ik de Tour zou rijden. Ook omdat ik gewoon heel goed in orde was ook op dat moment. Dus ik denk wel dat het uiteindelijk daar te maken heeft gehad. Ja,
en dat was een lekker ploegje.
Ja, zeker. Dat was een hele mooie Tour.
Met volgens mij 3 ritseries. Hirschi,
Seuren 2, ja, inderdaad. En Hirschi won ook nog... was er nog een paar keer tweede, heel lang in de ontsnapping. Die won toen nog die Super Competitive Award. Kees een keer derde en een keer tweede met een hele mooie lead-out. Dat was echt een super mooie Tour toen.
En is dat ook het punt waarop jouw rol in de ploeg dan misschien wat veranderde? Van de focus op de klassiekers naar... Ja, dat je dus blijkbaar dat ook heel goed aankon?
Ja, denk ik uiteindelijk wel. Heb ik eigenlijk nog nooit zo bij stilgestaan. Maar dat denk ik wel inderdaad. Dat uiteindelijk werd er wel gezien dat ik in de laatste week ook nog echt heel goed was in een grote ronde. Dus dat die focus ook bij de ploeg toen wel anders werd.
Ja, en dan rijdt jaren na weer de Tour. Ondertussen, ik vroeg me ook af, wat is jouw hoogtepunt dan van die jaren in de World Tour? Voor je eigen resultaat?
Eigen resultaat? Dat is eigenlijk het eerste jaar. Werd ik een keer vierde in Californië in een rit. En dat was voor mij heel mooi, omdat ik het toen totaal niet zag aankomen. Zeg maar, ik ging daar ook heen als helper. En toen werd in één keer echt helemaal last minute werd besloten, oké, we gaan toch voor jou vandaag. Omdat, ik weet niet, Kees die was niet goed in orde of die zat in de vlucht of zo. Toen in één keer reed ik, het einde was een klimmetje, reed in één keer mee met die jongens van Garderen reed toen volgens mij nog. En Richie Poort. En toen reed ik in één keer met die jongens mee omhoog daar. En werd ik uiteindelijk vierde dan in de sprint. En dat was wel voor mij een hele openbaring van, oh wow, kan dit ook nog? Dus ik denk dat dat voor mij toch het mooiste was qua eigen resultaat. En de derde plek in Parijs Tours ook wel.
Ja, ik dacht eigenlijk dat je die zou noemen.
Ja, dat was later, maar dat was ook een hele gave natuurlijk. Ja, als ik dan nu terugkijk naar überhaupt gewoon die hele periode van Californië, was dat gewoon, ik weet niet, ik zat in super lekker in mijn vel en alles mocht, alles was goed. Je eerste jaar in de World Tour, er wordt eigenlijk nog niet veel van je verwacht en in één keer gebeurt er zoiets. Dat was gewoon een hele leuke periode.
Ja, en vervolgens dus doorgegroeid, nou, dan heb je de afgelopen jaren telkens een grote ronde gereden. Hoe is het ontstaan, de keuze om toch je weer toe te leggen op het veld rijden?
Ja, dat is wel een iets langer verhaal. En dat is denk ik al, dat heeft natuurlijk al veel langer gespeeld dan het moment dat ik definitief de stap nam. Maar ik denk dat dit was mijn eerste volledige wegseizoen. Dus dat ik echt van begin, toen reed ik al in februari in Midden-Oosten, tot aan de Vuelta. En toen kwam ik er toch achter dat het niet is wat ik nog jaren wou doen. Ik merkte gewoon dat ik er niet gelukkig van werd om een heel wegseizoen te rijden. En dat is toen een beetje gaan sudderen.
Met welke dingen heeft dat dan bijvoorbeeld te maken? Is dat het veel van huis zijn?
Ja, ook. Zeker. Als ik kijk nu hoeveel ik dit jaar van huis ben geweest, dat is echt heel veel. Meer dan dat ik thuis ben geweest, zeg maar. Ja, dat heeft er zeker ook mee te maken. Maar ook, wat ook een groot ding was bij mij, is dat ik me gewoon totaal niet meer prettig voelde bij de handelingen die ik moest doen in een koers, zeg maar. Dus mijn taak als knecht, vaak lead-out renner, ja, daar horen toch bepaalde handelingen bij, zeg maar, in een wedstrijd waar ik me gewoon totaal niet meer comfortabel bij voelde.
Is dat het verdedigen van je plek?
Ja,
en,
ja,
en,
ja, ja. Dit hele voorjaar heb ik bijvoorbeeld gereden. Als jij vooraan wil zitten bij de oude Quaremont, dan moet je echt wel je elleboog gebruiken. En er gebeurt zoveel om je heen en het gaat zo hard. Dat ik eigenlijk elke wedstrijd kreeg ik te horen van, oké, je reed goed, het ging goed, fysiek ben je in orde. Maar als je nog een stap wil zetten, dan zul je echt verregger moeten worden. Je zult echt je ellebogen meer moeten gaan gebruiken. En in het begin dacht ik nog, oké, ik moet daaraan werken. Maar op een gegeven moment kwam ik erachter van, ja, dit is niet wie ik ben. Dit is niet wat ik wil. Dit vind ik helemaal niet leuk. Toen is het me heel erg tegen gaan staan. En toen is langzaamaan alles bij elkaar, kwam ik erachter van, oké, ik ga weer veld rijden.
Ja, dus eigenlijk zeg je, de nadelen wogen langzaamaan veel zwaarder en waren er misschien wel meer dan de voordelen of de lol die ik eraan had.
Ja. En ik had daarnaast ook nog, merkte ik, ambitie om andere dingen te doen naast het wielrennen. Ik merkte gewoon dat het wielrennen, alleen het wielrennen, dat ik dat niet genoeg vond als uitdaging. Dat klinkt misschien heel gek. Maar uiteindelijk doe je als wielrenner niet zo heel veel. Zeg maar, je fietst alle wedstrijden en het is natuurlijk superleuk en je traint er veel voor. Maar ja, daarnaast is er niet veel tijd voor andere dingen. En ik merkte gewoon dat ik me ook wilde ontwikkelen op andere vlakken. En ja, dat is als op veldrijden gewoon veel meer, is daar veel meer ruimte voor.
Nou, op welke vlakken wilde je nog gaan ontwikkelen?
Bijvoorbeeld, ik wil wel weer wat gaan studeren. Daar wil ik eigenlijk na het wegseizoen of na het crossseizoen op gaan richten wat meer. Maar wat me ook heel tof zou lijken, en dat staat ook allemaal echt nog helemaal in de kinderschoenen, en dat is eigenlijk nog niet iets concreets of zo, maar ik zou heel graag anderen willen begeleiden. Niet per se wielrenners of veldrijders of zo, maar gewoon sporters in de regio bijvoorbeeld. Daar zou ik echt wel een keer wat...
Kijk of je de lokale of regionale sporten met alle kennis die jij hebt opgedaan in de afgelopen jaren, die je nu misschien nog wel krijgt van Sven Nys, of je die hier ook weer aan de jongere generatie kan overdragen.
Ja, bijvoorbeeld.
Is dat ook iets waarbij je zegt, ik wil ook weer gaan studeren vanaf februari, maart ongeveer, waar je dan denkt, nou, misschien kan ik daar een goede combinatie in vinden. Denk je over zoiets na?
Momenteel nog niet helemaal. Ik zit nog een klein beetje in de andere hoek te denken qua studie, maar misschien ook wel met een cursus of zo, coaching of iets. Dat zou ik echt nog verder moeten. Heb ik de laatste tijd even iets te weinig tijd.
Ja, het is een vrij drukke periode nu natuurlijk.
Om dat helemaal concreet te maken, maar dat borrelt wel heel erg in mijn hoofd, ja.
Het is wel mooi, hè, want je hoort veel renners vaak op het punt dat ze bijna hun carrière gaan beëindigen van een zwart gat. Of dan moet ik echt gaan nadenken wat ik wil, of wat ik daarna wil. Dat speelt bij jou dus nu al.
Ja, eigenlijk wel. En ik begrijp ook nooit zo goed waarom renners daar dan niet over willen nadenken of zo. En dan vraag ik dat wel eens aan anderen en dan krijg ik terug van, ja, ik wil daar nog niet over nadenken, want dan heb ik het gevoel dat ik al stop of zo, of dat ik al
niet meer
100% ben met...
gemotiveerd.
Ja, terwijl ik dat idee helemaal niet heb, zeg maar. Ik heb juist het idee dat het me veel meer energie brengt en stimuleert om juist nog mooie dingen te laten zien. Ik merk gewoon dat die variëteit, dat het mij heel veel brengt, in plaats van dat het juist afremt.
Ja, kan ik me voorstellen. Maar toch, hè, stel je zit daar dus in dat voorjaar en je merkt eigenlijk, past dit niet zo goed bij mij, de taak die van me verwacht wordt, terwijl je wel gewoon helemaal in orde bent om daar te rijden. Dus dat het met andere dingen te maken heeft, met dat dringen. Schrik je dan niet ergens ook een beetje van shit? Of ja, dit past me dus niet helemaal.
Op dat moment heel erg. Ja, nee, heel erg zelfs. Ik had het daar echt heel moeilijk mee op dat moment. Ik heb heel dichtbij überhaupt helemaal stoppen gestaan. Echt heel dicht, zeg maar. Dat hoefde niet veel meer te gebeuren en dan was ik gewoon helemaal gestopt.
Hoe ging dat proces dan? En ook dat je dat dus niet gedaan hebt?
Op een gegeven moment vond ik het heel moeilijk om te trainen. Omdat ik merkte van ja, waar doe ik het voor, weet je wel? Ik wilde het helemaal niet meer. En dan zat ik, ja, dan kon ik geen 2 uur fietsen, want dan was ik helemaal op, omdat ik alleen maar de gedachtenstromen had in mijn hoofd van ja, waar doe ik het voor? Wat wil ik nou eigenlijk? Weet je wel. En ik heb toen echt de ploegdokter uiteindelijk gebeld en gezegd van joh, het gaat niet zo goed met mij. Kun je mij helpen? En toen is er een heel proces gestart van oké, heb ik samen met iemand, eigenlijk een psycholoog, hebben we gezocht hoe nu verder. Dus dat heeft wel meer, heeft het meer, hoe zeg je dat, moeite gekost, zeg maar, dan het lijkt om die keuze te maken.
Ja, maar je hebt dus wel zelf die stap gezet toen, van er is iets aan de hand.
Ja, en stel ik had het op dat moment niet gedaan, dan wat ik al zei, dan had het heel goed kunnen zijn dat ik nu gewoon überhaupt niet meer gefietst had.
Wanneer kreeg je in de gaten, oké, ik wil nog wel op een fiets zitten en ik wil dus niet afscheid nemen wat dat betreft van mijn sportcarrière, maar dan net weer op in een andere vorm. Eigenlijk heb je dan het geluk dat je bent begonnen in een andere discipline misschien wel.
Ja, ik denk het wel. En nou, dat is eigenlijk een... Ik heb die vraag me ook heel erg gesteld op dat moment. Van, vind ik het fietsen nog wel leuk? Is dat het? Ligt het daaraan? Maar toen ben ik eigenlijk juist heel veel gaan fietsen. Dus echt meer gaan bikepacken en echt lange ritten maken van af en toe 8 uur per dag. Maar dan niet achter elkaar, gewoon ja, ging ik gewoon ergens heen en dan af en toe koffie drinken onderweg of dingen bezoeken. Westerbork ben ik toen gaan bezoeken.
En we hebben het dan over afgelopen zomer?
Deze zomer, ja. Afgelopen zomer. En toen merkte ik van ja, eigenlijk vind ik fietsen heel leuk. Veel te leuk nog. Want ik vind het helemaal niet erg om 8 uur op mijn fiets te zitten of langer of om te trainen. Eigenlijk vind ik het trainen superleuk. Terwijl eigenlijk niet heel veel daarvoor kon ik nog geen 2 uur fietsen, zeg maar. Dus verschillende mindsets eigenlijk zo... is toen zo veranderd. En toen merkte ik, toen ben ik echt gaan zoeken, wat wil ik dan wel? En toen kwam ik erachter van, oké, veldrijden vind ik wel gewoon heel leuk.
Ja, daar vind je uiteindelijk weer de energie die je nodig hebt om dat trainen goed te kunnen doen en ook je lol en misschien ook je resultaten halen in die wedstrijden.
Ja, dat. En ook daarnaast dus nog andere dingen ontwikkelen waar ik ook heel veel energie uit haal. Wat gewoon mogelijk is als veldrijder.
Als je dit weet, met wat voor gedachten ga je dan naar een wedstrijd als de Vuelta?
Ik had heel veel zin in de Vuelta. Okay. Want ik wist ook gewoon van, toen wist ik al van oké, ik ga dit niet meer doen hierna. Ik wist dat timen heel goed in orde was, want dan had ik in Polen mee gereden. Die had toen nog eens gewonnen daar. Ja, timen Aartsman. Ja. Dus daar had ik heel veel zin in, eigenlijk. Ja. Dat ging ook eigenlijk supergoed.
Ja, je wist, joh, ik ga hier nog 1 keer alles uithalen voor mezelf, voor de ploeg.
Ja.
En dan...
Vuelta start in Nederland ook nog eens.
Ook nog. Ja, dat was ook echt heel tof.
En hoeveel mensen wisten toen al dat jij waarschijnlijk daarna niet meer op een racefiets of op een wegfiets te zien zou zijn?
Ik lag bij Tijmen op de kamer, dus die wist het.
Ja?
Mijn ouders en mijn vriendin, maar verder niet heel veel.
Ik ben dan ook wel nieuwsgierig hoe je uiteindelijk bij Trek Balmaase bent uitgekomen.
We zijn toen gewoon op zoek gegaan naar een ploeg die mij wou hebben. En toen hebben we eigenlijk alle ploegen gevraagd. En eigenlijk meteen vanaf begin af aan gingen de gesprekken met Balmaase en met Sven eigenlijk en Karen heel goed. En dat voelde heel goed. En ik kende al best wel veel renners bij de ploeg. Ik kende Pim, ik kende Lars, ik kende Lucinda goed.
Veel Nederlanders bij de ploeg.
Ja, klopt. Eigenlijk hoopte ik ook op dat moment al meteen van... Oké, ik hoop dat dit hem gaat worden. En uiteindelijk was er vanuit de andere hoek ook gewoon... voelde denk ik ook gewoon goed. Dus toen ging dat eigenlijk echt in no time was het de deal geklaard, zeg maar.
Wist je dit al tijdens de Vuelta, dat je daar ging rijden?
Nee. Toen was het wel bezig allemaal, maar toen had ik nog niet getekend.
Nee, maar je wist al wel, ik ga sowieso deze winter weer veel meer crossen. Omdat je het over een opbouwjaar hebt, zou je nog kunnen denken van... ik doe het een beetje zoals de afgelopen jaren. Dan stroomde je wat later in het veld, na het wegseizoen. Je hebt het wel voor gekozen, of tenminste doordat het rond is gekomen... om toch vrij snel te starten. Wat was het, half oktober? Ja, in ieder geval... Er zaten geen maanden tussen de Vuelta.
Nee. Maar ik heb natuurlijk wel gewoon vanaf dat moment meteen... volledig de focus op het veldrijden kunnen zetten. En ik had wel in mijn achterhoofd van... Oké, ik wil wel pas beginnen wanneer ik er echt klaar voor ben. Maar die overgang ging toen eigenlijk heel goed. En wat ik al zei, ik heb gewoon ervoor gekozen om elk weekend... in ieder geval wel een keer te rijden, om dat ritme te houden. Maar niet om 3 crossen achter elkaar te rijden.
Of de befaamde dubbele weekends.
Ja, om dat zoveel mogelijk te mijden nog. Om in ieder geval op de lange termijn... het einde van het jaar ook nog gewoon oké te zijn. En daar ook nog echt naartoe te kunnen werken. Zeg maar naar een WK en een NK.
Ja, want je zegt dat de planning al vrij snel duidelijk was voor dit seizoen. Hoe vervolgt die zich de komende tijd?
Nou, eigenlijk gewoon elk weekend. Na Zonhoven is het NK dan. Dan is Benidorm al, denk ik.
Ja.
En dan rijd ik die in Frankrijk. Pistasson. WK. En daarna rijd ik wel... maar zo'n beetje alles.
Dat is misschien wat het grootste verschil met toen je nog vooral dus ook bij DSM reed. Dan is het waarschijnlijk na het WK wel klaar.
Ja,
om je voor te bereiden op de weg. En
ja, ik denk dat die jongens dat nu ook doen allemaal. Wegrenners.
Wij zijn normaal gesproken dus met z'n drieën. Teun, ik en we hebben ook Wouter. En Wouter heeft ook een... die kon het ook niet laten, Teun, om even een berichtje te sturen.
Zeker niet. Die heeft toch altijd wel een aantal prangende vragen.
Precies, dus hier komt-ie.
Ja, dag, hallo, vrienden van de Schuine Kant. Allereerst natuurlijk voor iedereen de beste wensen en een gezond en sportief 2023. En wat fenomenaal dat jullie Joris Nieuwenhuis bij jullie hebben. Allereerst Joris, welkom terug bij de voltijdscrossers, zou ik zeggen. Ben jij het met mij eens dat het niveau in het veld op dit moment wel hoger lijkt dan het ooit, in elk geval in de recente jaren, geweest is? En dan had ik ook nog een vraag van een van onze trouwe luisteraars, Koos. Die wil weten of het nou met die baard sneller fietst dan zonder. En daarnaast ben ik ook wel benieuwd of je naast jezelf nog meer wegrenners zou weten die eigenlijk misschien wel een beter figuur zouden slaan in het veld. Ik ben heel benieuwd. Maak er een mooie uitzending van. Ciao.
Ja, vraag dus, tenminste dat is wel de leukste vraag misschien, Teun, aan Joris. Die baard, ga je daar nou sneller of minder snel mee crossen? Maakt het eigenlijk uit? Want ja, in tijden van aerodynamica, en het ziet er natuurlijk wel ruig uit in de cross.
Sneller.
Sneller?
Nee, ja, ik weet het niet. Ik vind het gewoon zelf toch.
Komt er een goed onderbouwde theorie?
Nee, dat niet. Ja, ik merk gewoon dat ik me daar goed bij voel. Dat ik het tof vind om een baard te hebben. Ja,
ja, zo simpel is het.
Ja, eigenlijk wel.
Ja, ik vind het wel, zeg maar. Ik zat gisteren te kijken en toen waren jullie op een gegeven moment met drie trekken gasten eigenlijk in een rijtje. Het is in een shot van veraf, zie je wel meteen waar Joris rijdt. Dus dat is op zich heel handig.
Ja, de Pim die wordt alleen maar Thibaut genoemd de hele tijd, ja.
Ja, daar hebben we bij jou geen last van.
Nee, dat gaat hem niet worden. Nee,
ik stond in Heusden Zolder en die was goed te herkennen, ja. Dus je zei dat je door veel Vlamingen aangemoedigd wordt, maar ik zat er ook een paar keer tussen. Dus excuus als je last hebt voor je oren. Andere vraag. Wouter die heeft het gevoel dat het niveau in de cross nog weer hoger is dan de afgelopen jaren. En wil weten hoe jij dat ervaart.
Ja, ik denk dat op zich wel meevalt. Maar je merkt natuurlijk wel dat Wouter, Mathieu en Pidcock ook. Ja, wat die in Tichem ook weer laten zien. Het is wel echt hoog niveau.
Zit je dan zelf ook op de bank?
Ja, die heb ik op de bank gekeken. Ja, echt met nou, niet met zweet in de handen, maar wel. Ik vond het echt super vet om te zien die wedstrijd.
Zie je die drie in de cross ook dingen doen? Zeg maar gewoon ter plekke waarvan je denkt, oké, hier heb ik nog een slag te maken. Of werkt het niet echt op die manier?
Hoe bedoel je?
Nou, misschien echt. Zie je waar ze het verschil maken? Of is het gewoon dat vermogen?
Ja, gewoon fysiek. Ze zijn fysiek gewoon beter. Maar ja, wat te verwachten. Ik bedoel, wat hebben we allemaal gezien van Mathieu al op de weg? En van Pidcock en van Wout? Wat die kunnen. Wat Wout doet in de Tour dit jaar. Wat Pidcock eigenlijk ook doet in de Tour dit jaar. En Mathieu in het voorjaar. Ja. Ga er maar tegen staan, weet je wel. Dus dat niveau is gewoon echt heel hoog.
Merk je, afgezien van het niveau, ook nog dat hun resultaten voornamelijk op de weg, misschien ook een beetje de zichtbaarheid van Pidcock eigenlijk ook en Mathieu voor een deel op de mountainbike, ook voor het veldrijden nog iets doen?
Tuurlijk. Ja, tuurlijk.
Waar zit hem dat in?
Er zijn gewoon heel veel mensen die het wegrennen wel kijken, maar het veldrijden minder in andere landen. Maar die zien nu wel een Mathieu, of die volgen natuurlijk wel een Mathieu en een Wout op sociale media. En die zien nu dat ze daar ineens ook tegen elkaar strijden. En dan denk ik wel dat ze dat ook gaan checken.
Ja.
Dus ik denk wel dat invloed heeft op de cross. Ja.
Ja, misschien ook op de bezoekers en de muur van geluid waar jij doorheen mag fietsen.
Ja.
Want daarover zei je net, dit is ook echt niet normaal. Dit heb ik de afgelopen jaren ook niet meegemaakt. Los van dat er tijdens de corona-periode geen publiek was.
Dus het is ook wel weer opgebouwd natuurlijk. Door COVID meer is geworden. Maar wat ik van eerder weet is dat het gewoon het WK is gewoon een wal van geluid. Maar nu heb ik echt meerdere crossen al meegemaakt. Dat het gewoon van begin tot eind staat het gewoon 2-3 rijen dik.
Noem maar eens een paar.
Zolder was druk, maar ook in het begin van het jaar Maasmechelen bijvoorbeeld was echt super druk. Waar ik het totaal niet verwacht had. Gaveren was ook echt enorm druk. Ja, dat heb ik de afgelopen jaren, behalve het WK, dan echt niet veel meegemaakt.
Nee, er waren er misschien een paar crossen waarvan je wel kon uittekenen daar.
Ja, Loenhout is elk jaar druk bijvoorbeeld. Maar verder valt het echt.
Zonhoven misschien?
Mee. Ja, Zonhoven elk jaar.
Dat wordt ook weer een mooie, komende zondag. Ja. Ja, even denken, want we hebben natuurlijk zoveel te vragen. Wouter had er ook nog eentje, want je had het net even over Tijmen Arendsman, waarmee je dus op een kamer lag, dat is de Vuelta. Dat zal voor jou ook een mooie Vuelta zijn geweest, zeker met die ritzegen op de Sierra Nevada. Je hebt wel vaak iets te vieren binnen de ploeg als je naar een grote ronde gaat, dus dat moeten ze dan missen. Of er meer wegrenners zijn waarvan je denkt dat die misschien wel veel beter uit de verf komen in het veld dan, ja, dan misschien het grote publiek weet. Want ik denk dat veel mensen toch de afgelopen jaren iets minder voor de op de radar hebben gehad. En dan nu, dat is mijn interpretatie, ik weet niet of je dat ook zo ervaart.
Je bedoelt wegrenners die nu het veldrijden gaan oppakken? Of?
Nou, van Arendsman weten we ook dat hij in het verleden gecrossed heeft. Ja. Die was er dan gisteren ook weer bij. Maar denk je dat er meer wegrenners zijn die in het veld ook goed uit de voeten kunnen? Of is het te specifiek?
Jawel, het is te gespecialiseerd de afgelopen jaren. Ik denk wel, je kunt er niet uit zijn geweest en dan weer terug erin. Ik denk als je al één jaar niet gecrossed hebt, dat het al heel moeilijk wordt om weer op hoog niveau terug te keren. Allereerst omdat je dan vanuit achteruit moet starten. Dat gewoon heel veel scheelt. Mathieu en Wout, die hebben dat echt vanaf jongs af aan elk jaar alle crossen gereden die er maar mogelijk waren. Dan verleer je het niet. Maar wanneer je bijvoorbeeld Tijmen, die heeft gewoon niet heel veel gecrossed toen. Ook al niet. En die is er nu de afgelopen jaren een paar jaar uit geweest. Ja, dan wordt het gewoon echt heel moeilijk om weer op niveau in de cross terug te keren. Ik denk dat het voor hun heel goed is om te blijven doen. Als training echt. Zoals, eigenlijk zoals Lorena doet, Wiebes. Maar om echt weer op hoog niveau terug te keren, dat is echt wel lastig.
Hoe was het om gisteren weer even te zien?
Ja, goed. Tof.
Ander pakkie.
Ander pakkie, inderdaad. Dus even wennen. Maar nee, dat was leuk.
Ik zat me nog af te vragen, want we noemden het al even. Komend weekend is Zonhoven, bekend om de Kuil. Je zei al, het parcours in Baal ligt er het hele jaar. Is heel hard. Dat maakt het ook nog wel eens ingewikkeld. Wat is nou echt een goed Joris Nieuwenhuis parcours?
Jullie waren er, Zolder.
Ja?
Ja.
Dat was niet voor het eerst ook, hè? Ja, dat nee. Je daar goed was.
Ja, nee, klopt. Nee, dat ligt me eigenlijk elk jaar heel goed. Eigenlijk op parcoursen waar niet gelopen hoeft te worden. Zijn er heel gauw Joris Nieuwenhuis parcoursen. Dat is ook een aandachtspunt voor volgend jaar trouwens.
Ja, je zei het net al even, looptraining. Dat ook iets... Dat doe je dus nu al?
Ja, dat. Maar nu, ook met lopen kun je nu bijvoorbeeld niet echt te gek gaan doen. Want daar is een periode gewoon veel te druk voor. Maar nu kan ik bijvoorbeeld wel een hele zomer lopen. En dat kon eerst ook niet. Dus ja, daar ga ik ook proberen te verbeteren. Ja.
Oké, dus heus de Zolder, dat ligt je goed. Ja. Heb je een beetje zo'n scala van Beekse Berg, hebben we gezien. Daar was je dus ook van het start.
Ja, die leek eigenlijk wel een beetje op Zolder qua parcours. Namen ligt me ook eigenlijk elk jaar wel goed.
Hoge Heide dan misschien ook wel, toch?
Ja, eigenlijk ook wel. Ik wou het niet zeggen, maar ja, die ligt eigenlijk ook best
ja,
wel
die
goed,
is er op zich elk jaar. Toevallig is daar dit jaar wel het WK. Ja.
Nee, inderdaad. Dat gaat eigenlijk ook elk jaar heel goed. Dus ik kijk ook heel erg naar uit.
Ja, vertel. Oké, in een jaar zonder verwachtingen. Maar wel met waarin je er
WK
gewoon goed op staat.
In eigen land.
En een WK in eigen land. Kan je mij niet wijsmaken dat het toch iets begint te kriebelen van wat zou daar mogelijk zijn?
Ja, nee, tuurlijk. Maar ook daar, ik heb gewoon tegen mezelf gezegd, want ik ga gewoon zo goed, het is eigenlijk heel simpel, maar ik ga gewoon zo goed mogelijk daar naartoe werken. Zonder verwachtingen verder.
Ja, maar zonder resultaat als verwachting.
Ja, zonder resultaat als verwachting. Maar ik weet dat het op een koers ligt. Ik weet dat ik die periode daarvoor waarschijnlijk alles aan heb gedaan om goed te zijn. En dan zien we wel.
Ja. Ja, en we hebben natuurlijk een paar jongens die best wel outstanding zijn. Ga ik even voor het gemak vanuit dat als je het hebt over de aansluiting maken, dat je het niet over Mathieu en Wout hebt. En Pidcock misschien ook niet. Verder ligt het best wel open. Hè? Dat hebben we ook in het begin van het seizoen gezien. Niet dat er één grote alleen heerser is die alles wint. Is dat dan het doel voor volgend seizoen om bij dat groepje van en om ook echt in de positie te komen om crossen te winnen?
Ja, eigenlijk wel. En om ook een jaar klassement te rijden, zeg maar. Ik hoop gewoon veel gevarieerder te kunnen rijden. Bijvoorbeeld Gaveren, dit jaar was gewoon echt niet goed door het vele lopen. Ja, dat hoop ik volgend jaar gewoon echt. Ook die crossen waar ik minder goed in ben, dat ook gewoon oké is. Dat ik daar ook gewoon, dat ik eigenlijk gewoon op elk parcours oké ben. Of in ieder geval een beetje vooraan mee kan doen, zeg maar. Niet dat het echt helemaal slecht is.
Een soort ondergrens die omhoog gaat.
Ja, eigenlijk wel. En ook wel een bovengrens die iets omhoog gaat.
Ja, ja, want precies, om dus te kunnen winnen.
Ja, inderdaad. En ook dat weer, de startplek ga ik natuurlijk al heel erg vooruit. Dus dat gaat al schelen. En mijn hele focus is nu alleen maar op het veld rijden. Dus dat gaat ook natuurlijk al een stuk schelen.
Als je dan kijkt binnen je eigen ploeg, dan je kijkt naar Lars van der Haar bijvoorbeeld. Ja, ik weet niet of dat... ik weet niet hoe dat werkt, denk je dan vaak... Oh, die, als ik me daar nog langer op toeleg, die moet kunnen hebben.
Nou, zo denk ik niet per se, nee.
Maar is dat het niveau waar je wel naartoe wil?
Ja, zeker. En vooral als hij een consistentie waar ik naartoe wil. Vooral dit jaar. Dat is echt, echt heel knap.
Ja.
En dat zou heel mooi zijn. Om gewoon elke keer erbij te zitten. Wat je bijvoorbeeld bij Elie en Michael ziet, die zitten eigenlijk gewoon elke keer vooraan. En die kunnen daardoor elkaar gewoon echt goed helpen. En ja, dat zou mooi zijn als we gewoon met een groepje vooraan kunnen komen. En elkaar kunnen helpen.
Nou ja, dan wordt er misschien de eeuwige vraag in het veldrijden dan toch een keer beslecht. Tenminste, mijn eeuwige vraag. Van, is er nou sprake van ploegspel? Want er wordt dan vaak gezegd, ja, zoveel heb je nou niet aan elkaar in het veld. Maar dat spreek je wel een beetje tegen nu.
Nou, je hebt gewoon minder aan elkaar dan met weg, op de weg. Waar je op de weg echt bij iemand in het wiel kunt zitten. Waarbij iemand dan echt heel veel minder wattage hoeft te trappen, zeg maar. Zul je in het veld rijden allebei eigenlijk bijna op hetzelfde niveau moeten acteren om vooraan te rijden. Maar ik heb het dit jaar eigenlijk best wel veel gezien bij Michael en Eli vooral. Die elke keer als de een op kop rijdt, dan zie je de ander toch proberen om in zijn wiel te zitten. En een klein gaatje te laten. Waardoor hij het niet hoeft dicht te rijden, de ander wel. En dan hoop je dat hij het dichtrijdt, natuurlijk dat wel. En dat jij dan kunt gaan, zeg maar, vanuit het wiel.
Je kan veel meer spelen.
Ja.
Nou, dat...
En dat heb je wel aan elkaar natuurlijk dan. Zeg maar, je gaat als ploeggenoten niet elkaar in de weg zitten. Je probeert elkaar wel te helpen. Maar als jij op die dag gewoon beter bent, dan ben jij wel de man die het moet laten zien en die het af moet maken.
Ik denk gisteren nog even aan gisteren te denken. Maar daar zaten Van Toornhout en Isebiet natuurlijk best wel lang bij elkaar. Dat zij denk ik echt wel op de rechte stukken, op het asfaltstuk bijvoorbeeld, wat aan elkaar gehad hebben. Waardoor iemand heel even de tijd had misschien om bij te komen.
Ja, denk ik ook. Ik heb ook een tijdje met Pim gereden.
Ja.
En dan wacht ik toch, wanneer ik de weg op draai, wacht ik toch heel even op hem. Omdat ik een klein gaatje had, tot hij in mijn wiel zit.
Ja.
En dan kunnen we samen weer door. En dan ja, hij ook een keer bij mij, dat ik dan net even in zijn wiel zit een stuk. Ja, dat helpt echt wel.
Ja, ja. Wat ik me dan altijd afvraag als ik zit te kijken, staat er, ik kan even herstellen in dat stukje. Waar voel je dan? Of waar merk je dan? Oké, ik heb net even dat wiel kunnen pakken.
Ja, het is ook wel een stukje mentaal, denk ik, dat je gewoon even niet in de wind hoeft te rijden. Maar ja, er zijn gewoon lange rechtstukken, vooral als het echt hard waait. Waar je, als je in het wiel zit, gewoon echt wel voordeel haalt. Het is, wat ik al zei, echt wel minder dan op de weg. Maar het scheelt toch.
Elk voordeeltje wat je natuurlijk daarmee pakt, ja.
Helpt gewoon.
Heb je misschien ergens anders weer nodig? Net als wat je gisteren zag bij die twee. Dat Pidcock maakte uiteindelijk een foutje. En zij konden er heel snel erop en erover. Ja. Misschien hebben ze dat wel gewonnen door met z'n tweeën te rijden.
Ja, nou ja, misschien wel. Uiteindelijk, wanneer ze niet met elkaar hadden gereden, had het gat misschien groter geweest. En dan had Pidcock gewoon nog genoeg voorsprong gehad om wel te winnen. Maar dat weet je natuurlijk niet.
Je weet het nooit zeker, maar goed.
Maar er zijn dus heel veel redenen en aanknopingspunten om toch aan te nemen dat er volgend jaar nog een stap bij kan.
Ja, ik denk het wel. Ik hoop het wel.
En hoe is het dan om in die ploeg te rijden? Ik zei al, het is best wel een Nederlands blok eigenlijk. Je hebt het over Pim Rolnaar, Lars van der Haar, David Haverdings ook nog. En dan Thibaut Nijs, die trouwens dan wel weer voor de combinatie op de weg gaat de komende jaren. Hoe is de sfeer? Hoe is dat? Is het meer een Belgische of een Nederlandse ploeg eigenlijk? Inmiddels.
Ja, dat is eigenlijk wel lastig, ja. Want wat ik ook wel hoor vanuit bijvoorbeeld Sven, die zegt ook af en toe van ja, ik vind het gewoon heel prettig om met Nederlanders te werken, omdat we toch directer zijn uiteindelijk. En dat is eigenlijk in topsport heel makkelijk werken, omdat je gewoon meteen weet wat je aan elkaar hebt. Het is gewoon meteen duidelijk en dan kun je snel schakelen en weer door. Misschien in dat opzicht is de vibe verder wel best wel Nederlands. Maar het is uiteindelijk natuurlijk wel gewoon een Belgische ploeg.
Sven Nys is voor een Belg misschien ook best wel direct.
Ja, denk ik wel. Hij heeft ook jaren bij Rabobank gereden. Ja. Nederlandse ploeg, denk ik wel.
Zie je wel vaak, hè? Nederlanders in Belgische dienst en België in Nederlandse dienst.
Ja, ja, ja.
Ik ben eigenlijk vooral nog benieuwd, en dat hebben we helemaal overgeslagen. Dus we gaan er lekker een kriskras podcast van maken. Want helemaal in het begin zei jij, Zeddam 2006, het WK. Toen zag je voor het eerst een veldrit, stond je er voor het eerst zelf bij. Wij zaten in de auto hier naartoe het even op te zoeken. Erwin Verwekke die won. Marianne Vos won haar eerste titel, kan je nagaan, toen al. Hoe is dat daarna gegaan? Want je ging dus pas op je 14e crossen rijden. Was je meteen zo competitief dat je, ja, dat je met de beste meedeed?
Nee, helemaal niet. Nee, ik reed echt op een hele oude Ridley van mijn vader, die echt meer dan 15 kilo was.
Handig met crossen.
Ja. Nee, ja, ik deed echt gewoon, toen deed ik het juist als meer als zeg maar overwintering voor het B-mixen. En motocrossen. Ik deed echt van alles toen nog. Motocrossen en judo en echt van alles. Alleen,
dus
ik
je kan goed vallen.
Ja, maar ik vond het wel heel leuk toen op dat moment. Meteen. En het maakte me niet uit hoeveel ik werd. Maar ik probeerde wel elke keer iets te verbeteren. Dus toen kwam er in één keer toch een andere fiets een keer. Ietsje lichter. Nou, het ging dan weer een stukje beter. Ik begon ietsje later, 2 jaar later, ook op de weg te rijden. Ik had me aangesloten bij een wielervereniging dan hier in de buurt. RTV de Zwaluwe. En nou ja, toen ging het, omdat ik ook echt ging trainen, zeg maar. Hiervoor was het gewoon 1 keer per week naar de BMX-club trainen en verder niet. Begon ik echt te trainen. Nou, ging het nog weer een stuk beter. En eigenlijk zo langzaamaan begon ik ook lokale wedstrijden te winnen. En toen, ja, zo is dat gaan rollen.
Maar jouw basis ligt dus echt in het BMX?
Ja.
Of het fundament?
Ja,
dat is niet...
vanaf mijn 4e tot mijn, wat ik al zei, 14e, 15e, 16e.
Heb je dat nog overwogen eigenlijk? BMX'en?
Nee, ik was daar toen al niet explosief genoeg voor. En nu al helemaal niet meer, zeg maar. Nee.
Want heb je zulke benen?
Ja, nee. Ik heb wel echt een hele generatie. Bijvoorbeeld Nicky Mann, die is nu nog wel BMX'en dan. Maar Harry Lofrijzen.
Hij heeft wel een behoorlijke benen.
Sam Ligley, al die mannen heb ik allemaal tegen BMX'd.
Goeie generatie, sowieso.
Ja, alleen die zijn allemaal gaan baanwielrennen. Terwijl ik toch wat langer adem was toen al.
Ja, heb je daar nog veel aan, denk je nu, of tenminste gewoon terugkijkend, dat je daar begonnen bent? Waarin merk je dat? Bijvoorbeeld stuurvaardigheid of gewoon het behendigheid op de fiets? Is dat daar geworden?
Nee, ja, absoluut. Ik denk dat het echt een hele goede sport is om als kind te doen. Wat je leert, inderdaad, stuurvaardigheid, maar ook reactiesnelheid. Om goed te landen op een afdaling bijvoorbeeld. Dat is iets wat je echt alleen in BMX goed leert. Bochten nemen leer je. Wat ik al zei, reageren op een ander. Je bent natuurlijk echt heel in een korte tijd met 8 man een bocht in.
Ja, ik meteen, terwijl je net zegt van ja, drummen voor een plekje voor de oude Kwaremond, dat past dan niet bij je. Maar dat zou je dan dus waarschijnlijk wel heel goed kunnen.
Nou,
of is dat echt heel iets anders?
Ja, nee, het is echt wel heel wat anders. Want toen kon ik het ook al niet goed, zeg maar. Nee, ik moest het altijd op de laatste stukje moest ik het nog doen. Maar ja, dat leer je allemaal wel dan.
Ja, veel vragen, veel antwoorden ook. We hebben je goed leren kennen, Joris. Ik denk dat we er bijna zijn, maar nog heel eventjes het blik op... in ieder geval deze week. Je gaat dus Zonhoven rijden. Is dat een cross die je dan past? Ik zit even te denken. Dat is natuurlijk veel zand. Dus ook wel aardig wat lopen, denk ik. In ieder geval klimmen.
Ja.
Klimmend lopen.
Vroeger keek ik er naar uit omdat de afdaling erin zat, wat ik heel tof vond. Iets minder naar uit omdat ik inderdaad het omhoog lopen vond ik verschrikkelijk altijd. Maar nu sta ik er echt zo in van, ja, het is gewoon een klassieker. Ik heb er heel veel zin in, omdat ik het gewoon een hele toffe wedstrijd vind. En ook nu ga ik weer proberen om alles eruit te halen. En dan zien we wel weer.
En dan de week erna is het NK. Dat zei je al even. Dat is misschien dan wel de cross in de komende maand, waarbij je toch het dichtst bij de zegen zou kunnen komen. Ik bedoel,
in ieder geval wel een cross waar ik echt ook naartoe heb gewerkt, zeg maar. Eigenlijk alle crossen tot nu toe, wat we al zeiden, van alles is meegenomen en het, we zien wel wat de uitslag is. En het gaat al heel goed, dus er zijn geen verwachtingen. Heb ik hier toch wel iets van, oké, hier wil ik echt, hier heb ik wel echt een doel van gemaakt. Om zelfs een beetje een resultaatdoel van, oké, hier wil ik wel echt goed zijn. Dus ja, daar kijk ik wel heel erg naar uit.
Weet je wel iets over het parcours in Zaltbommel?
Ik hoorde iets over een uiterwaarde, maar ik weet ook niet meer of dat klopt. Dat was toen wel in ieder geval het plan.
Een beetje over een dijkje.
Ja, inderdaad. Maar ook, ik had laatst wel gekeken op de site. Stond er wel ook een beetje zand.
Ja.
Op het plattegrondje stond erbij.
Maar het is geen super actuele site, volgens mij. Tenminste, toen ik de laatste keer keek, een maandje geleden, denk ik, dacht ik ook, zou het nog hetzelfde zijn? Ja. Maar ik hoop dat ze het inmiddels toch weten als het over 2 weken is.
Ja. Nee, ik heb eigenlijk ook geen idee. Maar ja, we zien wel.
Ja, je moet er toch als een van de betere door om een mooi resultaat te boeken.
Ja, inderdaad.
Nou, dan is dat een van de dingen, een van de crossen waarbij we je extra gaan volgen. En natuurlijk uiteindelijk in Hoogheide dat WK. Dus dank voor dit uurtje. En
dank voor de gastvrijheid ook.
Ja, dat sowieso. Ja, in het kakelverse huis.
Prachtig. Geen
probleem. Heerlijk. Daarmee komen we ook aan het einde van deze aflevering. Maar niet getreurd, wij zijn er al heel snel weer. We hebben de frequentie een beetje opgevoerd. Hè? Want volgende week dan gaan we gewoon weer opnemen. Na Zonhoven.
Zijn we er gewoon weer. Dus dan kunnen we kijken hoe Joris het lopen onder andere is vergaan.
Ja, niet dat we daar nu met een vergrootglas op gaan zitten hoor.
Nee.
Niet alleen de crossen zijn druk blijkbaar.
Nee, ook de podcast, precies. Ja. Ook wij hebben een vol schema. Zo richting het WK wordt het voor jou drukker, wordt het voor ons ook drukker. Dus inderdaad, dan zijn we er weer maandag de 9e of dinsdag de 10e.
Ja, maar we willen ook niks liever, hè? Want nu gebeurt het allemaal. Dus voor je het weet is het ook weer voorbij straks in februari. En dan kan je lekker je looptraining gaan oppakken.
Ja.
Wordt een leuke zomer. Wil je ons volgen, abonneer je dan. Je kunt dus ook op de socials vinden, op Instagram. Ja,
heten we gewoon @deschuinekant.
Precies.
Super overzichtelijk.
En dan dus tot volgende week. Tot na Zonhoven.
Tot volgende week.
Podcast De Schuine Kant wordt mede mogelijk gemaakt door Bingoal. Maak jouw wedstrijd nog spannender. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+.